Welkom bij de Toptiek podcast met alweer aflevering nummer 10. Mijn commitment van 10 afleveringen heb ik hierbij gehaald. Althans, na deze uitzending dan, als ik hem online zet. Maar goed, ik ga met je afspreken. Ik ga er nog 10 doen. Ik heb weer een commitment dat ik er nog 10 ga doen. De vorm gaat waarschijnlijk een klein beetje veranderen. Hoe, dat weet ik nog niet precies. Daar ga ik de komende dagen mezelf eens even over buigen. Want ja, dat gebeurt in de winkel ook. Je hebt een bepaald idee. In mijn geval was dat deze podcast in de huidige vorm. Vrij veel teaching en een aantal interviews. Maar goed, soms moet je wat aanpassen op het moment dat de resultaten daaraan vragen. Want ik word beluisterd, ik word zeker beluisterd. En dat kan wel een stukje beter. Ik heb dit jaar ambitieuze doelen die ik wil behalen. Dus een kleine aanpassing zal gaan volgen. Nogmaals, wat ik precies aan ga passen, dat weet ik nog niet. Dat volgt allemaal later. Dat is voor nu niet zo belangrijk in deze uitzending. Maar ik wil het je vast wel even meegeven. Waar we het vandaag over gaan hebben, is iets. Ik heb het in de vorige aflevering ook vaak gezegd. Hetgene wat ik hier vertel, wat ik hier teach, is iets wat ik regelmatig over dingen die ik regelmatig hoor, die ik regelmatig zie. Het was strategie, het was taal. En ook vandaag weer iets wat ik bijna elke week hoor. Dat is niet raar, want iedereen doet het. Ik doe het. Jij aan de andere kant doet het. Mijn vrouw doet het. Hier de ondernemers in het patronaat doen het. Mijn coach John doet het. Bijna iedereen doet het. En het gesprek wat ik wekelijks voer, dat ziet er dan telkens weer een klein beetje anders uit. Hè? Want soms zit er een opticiënt tegenover me, soms een bouwondernemer, soms iemand die zelf coach is. En soms gaat het gesprek over mij met mijn eigen coach. Maar de kern van het gesprek is bijna altijd hetzelfde. Want de vraag die op tafel ligt, hey, vertel eens, wat heb jij gedaan aan dat ene ding waar we het de vorige keer over hebben gehad? En dan, en ik kan het inmiddels uittekenen en van ver aan zien komen, begint diegene te ahoeren over hoe druk het wel niet was. En over hoe de timing niet klopte. En over hoe het volgende week wel echt gaat gebeuren. Maar vooral over dat het er nu even niet het goede moment voor was. En dan kijk ik ze aan en dan zeg ik, je hebt het dus gewoon niet gedaan. En daarna zeggen ze bijna altijd, nee, ik weet het, ik had het moeten doen. Maar ik had er gewoon even de motivatie niet voor. Geen motivatie. Alsof motivatie hebben de voorwaarde is om iets te doen. En dat is waar deze aflevering over gaat. Want ik ga je iets vertellen wat misschien een beetje tegen je gevoel in gaat. Iets wat ik keer op keer zie in de praktijk. En als je het eenmaal ziet, gaat het een heleboel dingen ineens verklaren. Motivatie is namelijk geen startpunt, het is vaak een resultaat. En dat klinkt een beetje raar. Je wacht niet op motivatie om te beginnen. Je begint gewoon en de motivatie die komt daarna. Dat klinkt misschien een beetje vreemd, maar aan het eind van deze aflevering strap je precies wat ik bedoel. En ik ga eerst met iets beginnen. Ik ga een beetje theorie ga ik even uiteenzetten, want sommige dingen moet je theoretisch wel even leren begrijpen. Ga ik je natuurlijk weer wat voorbeelden geven, zoals we dat alle afleveringen doen. Dus ga er maar lekker voor zitten. Ik heb me weer goed voorbereid. Nou, laat me beginnen met iets wat ik op heb gezocht. En laten we heel eerlijk zijn, ik heb het aan AI gevraagd. Want de vraag was eigenlijk heel erg eenvoudig. Hoeveel wetenschappelijke artikelen zijn er geschreven over uitstelgedrag? Want daar gaat het over, hè? We doen iets niet, we stellen iets uit omdat we de motivatie niet hebben. Ik doe nu quotes met mijn vingers. En het antwoord? Meer dan 2100. Tussen 1900 en 2020 zijn er meer dan 2100 artikelen geschreven. Het overgrote deel daarvan, dat verscheen pas na 2010. Want ja, dat is eigenlijk een beetje het moment waarin het interesse voor dit onderwerp echt explodeerde. 2100 artikelen, honderden onderzoekers, duizenden uren, honderden miljoenen aan onderzoeksbudget. En daarnaast zijn er honderden boeken geschreven. Goodreads, dat is een van de grootste boekensites van de hele wereld, telde alleen al 560 boeken die specifiek over uitstelgedrag gaan. En dan heb je natuurlijk nog bredere categorieën die er niet eens meegeteld zijn over gewoontes, over productiviteit, over disciplines, over time management. Dan kom je al snel meer op duizenden en duizenden titels. En wat ik hier interessant aan vind, het heeft helemaal geen zak opgeleverd. uitstelgedrag is de afgelopen 20 jaar niet afgenomen. Sterker nog, het is toegenomen. In de afgelopen 30 jaar is het ongeveer verviervoudigd. Zo'n 88% van de mensen stelt dagelijks minstens een uur uit wat ze eigenlijk hadden moeten doen. 2100 artikelen, honderden boeken en het probleem groeit. En als je al die cijfers bij elkaar optelt, het aantal mensen dat dagelijks iets uitstelt, wat per persoon kost aan productiviteit, als we dat opschalen naar de wereldbevolking, dan kom je op een bedrag dat ergens richting de 10 biljoen dollar per jaar gaat. Dat is meer dan 2 keer de hele economie van Duitsland. Elk jaar. Daar win ik wel veel. Dus als kennis de oplossing was, namelijk al die artikelen en al die boeken, dan hadden we dat probleem al lang opgelost. Maar die 2100 artikelen, die hebben natuurlijk wel iets opgeleverd. 1 ding. En dat ene ding verklaart precies waarom kennis nooit alleen genoeg is. En ook dat ga ik je even uitleggen. Er is een of andere bekende neurowetenschapper, Kent Bedridge, zo heet hij. Die heeft jarenlang onderzoek gedaan naar motivatie en beloning. En hij ontdekte iets wat aanvankelijk niemand geloofde. Want wij denken allemaal dat motivatie hetzelfde is als zin hebben. Dat het dus 1 ding is, zeg maar. Maar dat is helemaal niet waar. Bedridge liet zien dat er in je brein een verschil zit tussen 2 dingen die we eigenlijk altijd door elkaar halen. Aan de ene kant is het wanting, dus het verlangen om iets te gaan doen, de drang, het gevoel van dit wil ik aanpassen. En de tweede is liking. Het plezier dat je voelt terwijl je het doet nadat je het hebt gedaan. We denken, dat bleek dus uit het onderzoek, dat die 2 dingen altijd samen gaan. Dat je iets pas wilt op het moment dat je het leuk vindt. Maar dat is blijkbaar dus niet hoe het werkt. Want wanting, de motivatie om te beginnen, wordt aangedreven door dopamine. En dopamine reageert niet op iets, hoe leuk iets is, zeg maar. Dopamine reageert op iets wat je gaat verwachten. Op ervaringen uit het verleden, op patronen die jouw brein heeft opgebouwd. Simpel gezegd, je brein bouwt motivatie op basis van wat je al eens eerder hebt gedaan. Niet op basis met wat je van plan bent. En bijvoorbeeld je telefoon pakken omdat je weet, oké, dat ene spelletje, dat vind ik leuk om te doen. Dat ga ik doen, daar krijg je dus dopamine van. Dus ik ga nu even, tussen mijn werk door, pak ik even mijn telefoon, ga ik even een spelletje spelen. De dopamine wordt aangemaakt omdat je weet wat er gaat komen, omdat je dat al eerder hebt gedaan. Dus elke keer dat je iets deed en het leverde iets op, een goed gesprek, een afgerond project, een klant die ja zei, sloeg je brein het op. En de volgende keer dat een vergelijkbare situatie zich voordoet, creëert het automatisch een stukje wanting, een stukje aandrijving. Maar als je nooit begint, als je blijft wachten, leert je brein het ook. Het bouwt geen wanting op voor iets wat je nooit doet. Er is geen ervaring op terug te vallen. Er is geen patroon om te activeren. En dan zit jij dus in een cirkel die zichzelf in stand houdt. Je wacht op motivatie. Maar die motivatie die komt er niet, want je hebt te weinig positieve ervaringen opgebouwd met die specifieke actie. Dus je blijft wachten. En je brein leert, dit is iets wat we niet gaan doen. En dat maakt dus het misverstand. Motivatie is niet de brandstof die je nodig hebt om te starten. Het is de brandstof die je brein aanmaakt nadat je bent begonnen. En dat maakt het interessant. Het betekent dat wachten op motivatie precies het tegenovergestelde is van wat je moet doen om motivatie te krijgen. Want jij weet precies wat je moet doen. Je weet dat je die medewerker moet aanspreken. Je weet dat je de prijs misschien moet verhogen. Je weet dat je de telefoon moet oppakken om te gaan bellen, niet om een spelletje te spelen. Belangrijke detail. Je weet dat je naar de sportschool moet gaan. Of, zoals ik iemand hoorde zeggen, je weet dat je de fucking push-ups moet doen. En toch doe je het niet. En dat is niet omdat je het niet weet. Niet omdat je te weinig informatie hebt. Zelfs niet omdat je lui bent. Maar omdat wachten op motivatie nou eenmaal nooit werkt. En waarom blijven we dan toch wachten? Dat heeft alles te maken met hoe je hoofd is ingericht. Daar ga ik nog een klein beetje theorie over uitleggen. En dan ga ik een aantal voorbeelden geven hoor. Ik heb het al eens vaker over gehad. In de aflevering van strategie heb ik het er vaak over gehad. Nou, een herhaling in deze is dus niet zo verkeerd. Want hoe vaker je iets hoort, hoe beter het blijft hangen en hoe sneller je het herkent. En ik heb het pas 1000 keer gezegd in mijn serie podcasts, daarna kan je pas een keuze maken. Dus eerst iets herkennen en daarna kan je pas een keuze maken. Oké, je hebt dus twee systemen in je kop die constant met elkaar in gesprek zijn. Het eerste systeem is oud. Heel oud. Het is het deel van je brein dat gebouwd is op één ding, overleven. En dat houdt je veilig. Het trekt je weg van gevaar. Het verkiest altijd het bekende boven het onbekende. In coaching noemen we dat het reptiele brein. Of je interne werelddialoog, of nog simpeler, de stem in je kop. Het woord reptiele brein is biologisch misschien niet helemaal het juiste, maar het beschrijft wel precies hoe het systeem werkt. En dus daarom ook hoe het genoemd wordt. Het is instinctief. Het is snel en volledig ongeïnteresseerd in wat jij strategisch gezien eigenlijk het beste kunt doen. En het tweede systeem is rationeel. Dat kan plannen, kan afwegen. Dat weet wat er eigenlijk nodig zou moeten zijn. En hier is het verband met wat ik net vertelde over die dopamine. Dat reptiele brein dat werkt via datzelfde systeem. Op het moment dat er iets op het spel staat, als de prijs van dat product wat je moet gaan noemen, of het lastige gesprek wat je moet gaan voeren, of die vacature die je moet plaatsen, het scant razendsnel je geheugen. Heeft het eerder goed gewerkt? Is het veilig? En ken ik het? En als het antwoord onzeker is, als er geen opgebouwd patroon is van positieve ervaringen, dan stuurt het gevoel. Geen gedachte, een gevoel. Onrust. Weerstand. Het gevoel van, dat ga ik dus nu even niet doen. Hè? Het is nu niet het juiste moment. Wacht maar even af. En jij, en dat is het knappe van het systeem, interpreteert dat gevoel als een signaal. Als informatie. En dan kikt die stem in. Als, weet je wat het is joh, ik ben er ook nog niet helemaal klaar voor. Het is nu nog niet het juiste moment. Of, weet je, ik denk dat ik het nu nog het beste wel even alleen af kan. Ja, weet je, een medewerker, dat is ook wel heel veel gedoe. En die ene klant, die was toch ook tevreden met dit product. Dus waarom zou ik hem wat anders of wat duurder laten zien? Het is een beschermersreactie. En die beschermersreactie, die noem je dan geen motivatie hebben. Wat is natuurlijk gewoon gelul is. Je wacht op het gevoel die zegt, het is veilig genoeg, ga maar. Maar dat gevoel komt nooit als eerste. Het komt pas nadat je iets hebt gedaan met die positieve ervaring. Nadat je een gesprek hebt gevoerd. Nadat je de telefoon hebt opgepakt. Nadat je bent begonnen. En dan zegt het systeem, dit was best wel oké. Dat kon ik wel. Ik kan het best nog een keertje. Dus het is geen motivatie. Het is de bevestiging die je brein geeft nadat je iets hebt gedaan wat ongemakkelijk was. Niet daarvoor, maar daarna. Ik ga het even met een voorbeeld illustreren. Laten we zeggen, we hebben een coach en die coach heet Jan. En om aan leads te komen, had je elke week een lijst van namen die hij kon bellen. We noemen dat de 20 namenlijst. Gewoon mensen die hij kende, die hij ooit had gesproken. Misschien ooit een ander product of dienst geleverd had. En die misschien wel open zou staan voor een nieuw gesprek voor het product wat je nu zou kunnen aanbieden. En elke dag lag het lijstig. En elke dag werden de namen niet gebeld. En dat is natuurlijk niet omdat hij niet wist dat die lijst er lag, niet omdat hij niet wist hoe hij een gesprek moest voeren, maar omdat het bellen nooit goed voelde. Er was altijd wel iets. De dag was al vol, hij was niet helemaal in de goede staat en volgende week was altijd beter. En op een gegeven moment zei ik, Jan, wat jij gaat doen, jij gaat vandaag 2 mensen bellen. Niet dat je er zin in hebt, gewoon zo meteen als ons gesprek klaar is. Ons gesprek was klaar, hij belde die 2 mensen. Het eerste was een beetje onhandig, dat snap ik dan ook wel. We gingen eerst een scriptje maken, de scriptje dat las je dan een beetje onhandig voor. Nog een keer opnieuw, nog een keer opnieuw, nog een keer opnieuw, nog een keer opnieuw. Eerst wat geoefend en daarna ging het redelijk. De tweede ging al iets beter. En de dag daarna kreeg ik een appje, waarom heb ik dit niet eerder gedaan? Want ja, toen ik er eenmaal mee bezig was, toen ging het eigenlijk wel. En dat is het. Dat is precies dat mechanisme. De motivatie om te bellen kwam niet voor het bellen. Het kwam na het bellen. En ze groeide nadat hij had gebeld. Zijn reptiele brein had hem maanden tegengehouden met zeer, zeer, zeer goed klinkende redenen en excuses. Ik ga nu een aantal situaties langslopen. En we gaan ook eens even kijken, wat kost dat uitstellen nou eigenlijk? Ja, en dat hoeft natuurlijk niet altijd in geld te zijn, maar dat kan ook in energie of in tijd zijn bijvoorbeeld. Ik kom daar zo meteen op terug. Want zolang het allemaal wat abstract blijft, zolang we het uitstellen blijven noemen, ja, is het ook wel makkelijk om het weg te wuiven. Om zelfs naar jezelf te verklaren, ja, ik ben gewoon een uitsteller. Daar kom ik zo meteen trouwens nog op terug. Maar als je in de praktijk ziet wat het kost, ja, dan wordt het ineens een stuk interessanter en ja, dus nog tastbaarder eigenlijk. Oké, situatie nummer 1. We hebben een ondernemer die al een half jaar weet dat je medewerker eigenlijk moet aanspreken op prestaties en gedrag. En de ondernemer ziet het, de rest van zijn team ziet het, maar hij doet het niet. Hij wacht op het goede moment, op de juiste situatie, op het gevoel dat het kan. Ja, wat dat gevoel dan ook mag wezen. En wat kost hem dat nou eigenlijk? 6 maanden energie die bij hem weglekken. 6 maanden frustratie die hij heeft, die hij niet uitspreekt, maar wel de hele tijd meeneemt. 6 maanden een signaal naar de rest van het team. Dat slechte prestaties blijkbaar geaccepteerd worden hier. Het wordt een soort van standaard. En dus 6 maanden verlies van eigen gezag als leidinggevende. Dus los van de financiële consequentie, dat valt een beetje lastig uit te rekenen, zou een uiteindelijke consequentie kunnen zijn dat andere personeelsleden gaan vertrekken door zijn uitstelgedrag. En dat gesprek met die medewerker duurt maar misschien maar een half uurtje of een uur. Oké, situatie nummer 2. Het zijn maar korte voorbeelden en het is natuurlijk niet heel vol van context, maar goed, het gaat erom dat je het voorbeeld begrijpt, hè? Oké, situatie nummer 2. Een coach die weet dat hij eigenlijk zijn prijs moet verhogen. Hij vraagt nu 85 euro per uur. Hij helpt zijn klant 10.000 euro besparen of verdienen. En hij weet eigenlijk ook dat hij te weinig vraagt. Maar ja, het voelt nooit als het goede moment. Ja, misschien moet ik eerst wat meer bekendheid hebben. Ik moet een beetje zekerder worden eerst. Misschien moet ik een beetje meer bewijs hebben. Wat meer positieve recensies, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En wat kost hem dat? Als hij 20 uur per week werkt en zijn prijs 50 euro is te laag, is dat 1.000 euro per week. Dat is 50.000 euro per jaar. Even afhankelijk van hoeveel weken die werkt. Hè? Stel dat hij zou besluiten zich te laten betalen voor een traject met een vast bedrag. Ja, de investering voor een half jaar is bedrag X bijvoorbeeld. En de investering voor een heel jaar is bijvoorbeeld bedrag Y. Ja, dan zou zijn inkomsten waarschijnlijk nog eens verdubbelen. Ja, omdat je dan veel meer op de waarde gaat zitten in plaats van die aantal euro per uur. Kan ik later ooit nog wel eens een keertje op terugkomen. Maar eens even ook een extra voorbeeld. Situatie nummer 3. Een bouwondernemer weet dat hij eigenlijk een werkvoorbereider nodig heeft. He, zijn bedrijf loopt gewoon prima, maar loopt wel vast op zijn eigen agenda. Hij heeft sommetjes gemaakt, hij weet dat het eruit kan, dat hij het kan betalen. En dat je het eigenlijk moet doen, zodat hij dan zelf meer sales kan gaan doen. Maar hij plaatst de vacature niet. Want ja, eerst moet de omzet er wel zijn. He, dat denken vanuit punt A, ik heb het er al eens eerder over gehad. Eerst moet de omzet er zijn en dan kan ik hem betalen. Denkend vanuit punt A. Ja, voelt toch een beetje risicovol als ik het nu doe. Ja, stel dat de omzet nou ineens tegenvalt. En intussen staat hij elke dag zelfs zijn tekeningen te controleren. Zijn planning bij te houden, het werk voor te bereiden. Werk dat iemand anders ook zou kunnen doen. Terwijl zijn bedrijf wacht om te groeien. Want elk uur dat hij besteedt aan dit werk, wat ook een werkvoorbereider voor hem kan doen, kan hij geen nieuw werk op gaan nemen bij klanten en daarmee offertes uitbrengen. Dit kost hem jaarlijks tonnen. En als je dan zegt, hoe kom je dan aan die tonnen, Jasper? Nou, weet je, laten we zeggen, 4 uur per week dat hij dat werkvoorbereidingswerk doet, dat hij in die 4 uur 2 offertes zou kunnen uitbrengen. Nou, van die 2 offertes valt er 1, met een gemiddelde prijs van 5.000 euro, is 2 ton. Ja, dat is natuurlijk een hele snelle, conservatieve berekening. Maar goed, lever tonnen op. Situatie nummer 4. We gaan even een optiek voorbeeld erbij pakken. Een optiekondernemer die weet dat ze haar tweede meetruimte, dat die gevuld moet worden. Ze heeft er de ruimte voor. Letterlijk, gewoon de ruimte, de vierkante meters. De ruimte die moet alleen nog ingericht worden met apparatuur. En er zijn ook de afspraken. Ze moet nu zelfs vaak nee zeggen tegen mensen die een oogmeting willen doen. Nee, sorry, ik zit vol. In principe zou je denken dat dat niet zo heel een moeilijke keuze is. Maar ja, weet je, extra personeel aannemen, dat is toch wel een dingetje. In korte tijd zijn er twee medewerkers weggegaan. Ja, en met het huidige team gaat het eigenlijk toch ook best wel lekker. We werken toch eigenlijk best wel lekker samen. Ja, en weet je, meer is ook niet altijd beter, toch? Ja, en de ruimte die ik om zou moeten bouwen, ja, die gebruik ik nu als kantoor. Ja, dat is ook eigenlijk wel lekker. Bla, 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 bla. Allemaal goed klinkende redenen en excuses om maar niet op te schalen. En die lege plekken in die agenda, dat is gewoon geld dat er niet in komt, hè? Niet omdat er geen klanten zijn, nogmaals, die zijn er dus genoeg. Maar omdat het gevoel van meer personeel, meer gedoe geeft, dat heeft de overhand. Het zijn vier situaties, allemaal totaal verschillend, maar allemaal hetzelfde patroon. Wachten op een goed gevoel, of wachten op een gevoel. En intussen kost dat wachten energie, het kost je tijd en het kost je geld. En het geld is dan nog niet eens het allerbelangrijkste. Het is meer de energie en de tijd die je weglekt uit jou. En dat is natuurlijk zonde. Oké, dan gaan we nog één laagje dieper. En dan gaan we er echt mee, stoppen. Ik weet niet hoe lang ik bezig ben, maar dan gaan we ermee stoppen. Want er is een reden waarom sommige mensen structureel wachten. Het heeft niet alleen met het reptiele brein te maken. Het heeft ook te maken met wie je denkt nu te zijn. Dat klinkt een beetje abstract en dan ga ik even uitleggen. Ja, want als je jarenlang niet belt, want ja, bellen is niet echt jouw ding, je bent ook niet echt een verkoper, dan bouw je bewijs op. En want elke keer dat je niet belt, dan bevestig je, zie je nou wel, ik ben gewoon iemand die niet belt. Ik ben gewoon geen verkoper. Een uitspraak die we vaak in coaching doen is, als je ergens ik ben voorzet, dan is dat een verklaring aan jezelf. Met andere woorden, het wordt een overtuiging. En die overtuiging, die stuurt dus gedrag. Je bent niet meer dan iemand die vandaag niet heeft gebeld. We gaan dat allemaal niet veel groter maken, het is alleen dat. Want elke keer als je dat patroon bevestigt, ik ben niet echt een verkoper, of bellen is niet echt mijn ding, dan wordt de drempel om te beginnen steeds een beetje hoger. Want beginnen betekent niet alleen een taak uitvoeren, het betekent iets doen wat ingaat tegen wat je eigenlijk denkt te zijn. Ja, dat is belangrijk, hè? Wie je denkt te zijn. Je hebt jezelf gecreëerd als iemand die niet echt een verkoper is. Of je hebt jezelf gecreëerd als iemand waarvan ja, bellen niet echt zijn ding is. Je kan jezelf dus ook creëren als iemand die, weet ik veel, de beste verkoper is in jouw branche. Of ik ben iemand die doet wat gedaan moet worden. En dat klinkt misschien een beetje raar. En dat voelt jezelf heel erg als forceren. En dan ga ik me niet aan mezelf verklaren. En dat is allemaal onzin. Want je brein zegt, dat wil ik niet. Het is ook niet echt nodig. Het hoeft niet altijd meer of beter of mooier of dunner of groter te zijn. Het is het reptiele brein, mensen. Daar is hij weer. En weet je wat het mooie is? Ik heb het ontelbare keren gezien. Ik heb het zelf al nog vaker ervaren. Als je bijvoorbeeld één keer belt, ook al had je geen zin, ook al voelde het hartstikke ongemakkelijk, dan bouw je bewijs op voor het tegenovergestelde. Je zegt tegen jezelf, ik ben iemand die doet wat nodig is, ook al heb ik geen zin. En dat nogmaals, het klinkt misschien een beetje gek, klinkt misschien een beetje onwennig. Het is dat ene moment van actie wat ervoor zorgt dat je het de volgende keer weer gaat doen. Want zo erg, of zo moeilijk, of zwaar, of lastig, of vies, was het nou ook weer niet. Ik zie het keer op keer. De cliënten die de grootste doorbraken maken, dat zijn niet de mensen die opeens heel veel motivatie hadden. Het zijn de mensen die handelden ook als de motivatie er even niet was. En ze ontdekten dat het gewoon ging. En dat het de volgende keer net ietsje makkelijker ging dan de keer daarvoor. En nu kom ik dus bij het punt, wat eigenlijk draait om het hele werk wat ik doe als coach. Want ik kan je nou een lijst geven van de 10 dingen die je moet doen om te handelen en niet meer uit te stellen. Ja, en die lijst bestaat. Er zijn namelijk 2100 artikelen voor geschreven. Er zijn honderden boeken geschreven om hem mee te vullen. Maar die lijst gaat je niet helpen, vriend. Want als die lijsten hielpen, dan had je dit probleem al lang opgelost. En dan was het probleem er niet. Dan kostte dat niet die 10 biljoen. En was het ook weer dollar, hè? Twee keer die Duitse economie per jaar. Wat wel helpt, is twee dingen. Twee dingen in de goede volgorde. Ik heb het nog maar een miljard keer gezegd. Het is bewustwording. Het is daarna een keuze maken. That's it. Bewustwording betekenen dat je jezelf een soort van betrapt op het moment dat je het reptiele brein aan het stuur overneemt. En zeg je, oh, daar is je weer. Dat gevoel van, nu even niet. Dat is niet de waarheid. Het is mijn brein dat me probeert te beschermen tegen iets wat misschien wat gevaarlijk is. De keuze van dit moment. Ga ik wachten op een gevoel dat toch niet als eerste komt? Of ga ik gewoon beginnen? Die keuze heeft niet zoveel te maken met wilskracht. Het is bewustwording, het is bewustzijn. Je kan hem niet maken als je niet weet wat er speelt. Maar zodra je het ziet, zodra je het patroon herkent, dan heb je een keuze. Ik ga het toch wel doen, of ik ga het niet doen. Dat is ook geen enkel probleem, maar dan is die keuze in ieder geval wel bewust gemaakt. En elke keer dat je die keuze maakt, in de goede richting, dan wordt hij de volgende keer net iets makkelijker. Omgekeerd werkt ook. Als je de keuze maakt in een andere richting, dan wordt het de volgende keer nog moeilijker. Ik herken dit patroon natuurlijk ook gewoon bij mezelf. Er zijn ontelbare dingen die ik uitgesteld heb. Gesprekken die ik ook later gevoerd had moeten hebben. Beslissingen die ik lang heb laten liggen. Vele gesprekken met mijn coach John die zijn gevoerd over het uitstellen van ook taken die ik had. Maar het moment dat het voor mij veranderde, was niet het moment dat ik meer motivatie had. Het was het moment dat ik doorhad wat er eigenlijk aan de hand was. Dat ik mezelf zat te bullshitten, dat ik het patroon herkende, die stem in mijn kop. En dat ik daarna een keuze had. En het wachten of niks doen dus ook een keuze is, wat ik net al zei. Nou, ik ga zo lang een beetje afsluiten, want het is wel weer genoeg geweest. Wat ik heb verteld, er zijn meer dan 2000 wetenschappelijke artikelen geschreven over uitstelgedrag. Honderden boeken. Onderzoekers die hun hele fucking carrière aan dit onderwerp hebben gewijd. En toch stelt 88% van de mensen dagelijks minstens een uur uit. En het mechanisme is simpel. Jouw brein bouwt motivatie op basis van wat je al gedaan hebt. Niet op basis van wat je van plan bent. En je reptiele brein stuurt een gevoel van weerstand op het moment dat er iets op het spel staat. Jij interpreteert dat als, ik heb er geen zin in. Of welke gedachte dan ook om ervoor te zorgen dat je de taak niet uit gaat voeren. Maar dat gevoel van zin, die motivatie, dat komt dus nooit als eerste. Het komt pas nadat je bent begonnen. Dus de vraag die ik je wil meegeven is niet, hoe zorg ik voor meer motivatie? Maar de vraag is, wat is dat ene ding wat ik al zo lang uitstel? In de verwachting dat ik er ooit zin in ga krijgen of zo. En dan zou de vervolgvraag zijn, hoe lang wacht ik daar dan al op? Want op het moment dat je dat ziet, op het moment dat je door hebt dat je wacht op iets wat nooit als eerste gaat komen, ik heb het vaker gezegd, dan heb je een keuze. Niet de keuze om alles ineens anders te doen, maar de keuze van vandaag. Dat ene stapje, dat ene gesprek, die ene mail of dat ene telefoontje. Ga gewoon beginnen. Want dat goede gevoel, dat volgt daarna vanzelf. Het is net als na het sporten. Oh, ik ben toch blij dat ik gegaan ben. En dat gevoel kennen we volgens mij allemaal. Ik wens jou een hele fijne dag verder. En tot de volgende aflevering van de Toptiek podcast.